Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst, waarin naast de bediening van het woord ook het sacrament bediend zal worden van de heilige doop aan een van de kinderen van de gemeente, Micha Grinwis. Na de dienst heeft u de gelegenheid om in de voorkerk de doopouders Gods zegen toe te wensen. En aangaande de activiteiten deze week, dinsdagmiddag is het kerstmiddag voor de ouderen en de alleengaanden. Op vrijdag is er een kerstzangavond in de christelijke gereformeerde kerk in de Ark. Op zondagmorgen, eerste kerstdag, zingen wij voor de dienst kerstliederen. Dan zie ik hier staan, de dienst begint 15 minuten eerder. Maar op de flyers die in het dorp zijn uitgegaan staat 9:30. Dus we zullen dan de dienst een kwartiertje later starten. Want anders komen hier allemaal mensen binnen en dan missen ze het zingen. Dat zou jammer zijn. Dus eerste kerstdag gewoon om 9:30, maar dan zingen we eerst met elkaar een aantal kerstliederen. Nogmaals mogen we u wijzen op de flyers voor kerst- en nieuwjaarsdiensten. Die mag u meenemen om in uw eigen buurt uit te delen. En dan is er vanuit de bewoners van Abbebroek aan de diaconie gevraagd of de kerk een inzamel- en uitgiftepunt wil worden voor mensen in Abbebroek die niet genoeg boodschappen kunnen doen. We ondersteunen dit initiatief en willen ook de gemeente oproepen om houdbare producten in te leveren. En dat mag bijvoorbeeld ook uw kerstpakket zijn. Dat kan aanstaande maandagavond tijdens de catechisatie tussen 7 en 9 uur hier in de kerk. En op een later moment in de week zullen de mensen die dat nodig hebben het in de kerk opkomen halen. Dan mag u de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vanmorgen wordt Micha gedoopt en ik heb daarom ook een preektekst uitgezocht uit het Bijbelboek Micha. De naam Micha betekent wie is als Yahweh, wie is als de Heere. En heel veel psalmen gaan daar ook over, waaronder psalm 113. En daarvan zingen we nu vers 2 en 3 en naar de wet van de Heere vers 4. Psalm 113 vers 2 en 3 en naar de wet vers 4. Wij gaan met elkaar luisteren naar de wet van de Heere, de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Amen. We gaan met elkaar lezen het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen. Een korte uitleg over de betekenis van de heilige doop. En jongens en meisjes, daar moet je best goed luisteren. Best een tijdje stilzitten is misschien ook best wel lastig. Maar ik heb daarom een luistervraag voor jullie. Hoe vaak hoor je straks het woordje doop of gedoopt of dopen als ik dit formulier zou gaan voorlezen? Mag je ondertussen dat ik het lees, mag je meetellen. En aan het einde van de dienst kan je bij meneer De Ruiter, de vader van je dit jaar, vragen of hij het goed had. Goed? Oké, super. Gaan we met elkaar het formulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende 3 delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben. Met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen. En ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovele als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat wij onder het nieuwe verbond, de doop, in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Omdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn heilige naam aanroepen in gebed. Laat ons samen bidden, gemeente. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop werd aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u dit kind in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem zal opstaan in een nieuw leven. Zijn kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig zal mogen dragen. En hem toegewijd zal zijn met een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mag verlaten. En dat hij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mag verschijnen. Ja, Heere, zo mogen we een doopdienst hebben en mogen we iets heel bijzonders zien, dat u zichzelf aan ons verbindt. En we bidden u dat u ons allemaal, voor zover we gedoopt zijn, ook mee terugneemt naar het uur van onze eigen doop. Dat wij herinnerd worden aan uw hartelijke liefde voor ons. Dat u ons in genade aanneemt. Heren, daar kunnen ook soms dingen en bij in de weg zijn zitten. Moeite en verdriet. Bijvoorbeeld omdat we heel graag ook zelf bij dat doopvond zouden willen staan, maar daar tot dusver nog niet staan. Of misschien ook wel de leeftijd hebben dat we weten, daar zullen we nooit meer staan. Heren, dat is een verdriet wat velen met zich meedragen. En wil geven dat dat vandaag niet in de weg zal staan. Wij bidden u voor hen die bij het doopvond gestaan hebben. En in het verleden daar gestaan hebben. En nu moeten constateren, die kinderen die daar aan u opgedragen zijn, die zijn nu in de wereld. Die leven niet meer bij hun doop. Ja, die zijn weggedwaald. Heren, we bidden u dat u ze terugbrengt. U bent toch de God van het verbond. U bent toch die vader die waarachtig op de uitkijk staat voor die verloren zoon die in een ver land leeft. Heren, breng ze toch tot inkeer en tot de herinnering hoe goed het bij de hemelse Vader is, omdat ze terug mogen komen en u mogen loven en prijzen. Dat uw genade zo groot is, dat zelfs degenen die het verst zijn afgedwaald, dat u ze terugbrengt. Heren, er zijn er ook die hier gestaan hebben en die een kind aan u hebben moeten teruggeven. En wat een verdriet komt er dan boven. En wat kunnen dan soms zelfs zo zijn dat de tranen ons in de ogen staan, waardoor we het doopwater niet meer kunnen zien. Heren, wilt u die tranen ook van onze ogen afwissen en ons troosten in al dat verdriet? Ja, Heren, zo bidden wij u om een gezegende dienst, als straks ook uw woord opengaat, dat we vanuit dat woord nog weer verder bij de betekenis van de doop bepaald mogen zijn. Ja, Heren, zegen ons zo. Wij bidden door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest een enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wij gaan over tot het stellen van de doopvragen. En na het ja-woord van de ouders wordt Micha binnengebracht. En zingen we van Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Ik wil u verzoeken om van uw zitplaats op te staan. Geliefden in de Heere Christus. U hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, ja zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente gedoopt behoren te zijn. Ten tweede, belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is. Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is daarop het antwoord van vader en moeder Grinwis? Kennen jullie Niga, Daniel en Thomas?
Ja.
Ja? Dat is jullie broertje, hè? Weet je dat er nog een Niga is?
Ja.
In de Bijbel, hè? Heb je misschien al gezien? Staat op het psalmbord. Ik ga er straks wat over zeggen. Maar nu ga ik jullie ook al wat vertellen over de Niga uit de Bijbel. Zijn naam betekent wie is de Heere? Wie is als de Heere? En die profeet Niga uit het Oude Testament, die wist het antwoord op die vraag. Wie is als de Heere? Wie weet dat ook? Wie is als de Heere? Wat is het antwoord op die vraag? Niemand is als de Heere. Dat wil het zeggen als de Bijbel zegt dat God heilig is. En Micha, die is geroepen als een profeet om dat aan de mensen te vertellen. God is heilig. En hij zegt dat tegen mensen die stelen. Hij zegt dat tegen mensen die liegen. Micha zegt dat ook tegen mensen die andere goden aanbidden. En dat vindt de Heere heel erg en dat heeft Micha ook verteld. Micha heeft aan het volk van Israël gezegd, als jullie nog langer bij de Heere weglopen, dan zal de Heere jullie ook verlaten. Maar Micha mocht ook zeggen, als je je bekeert van je zonde, dan zullen je zonden vergeven worden. En dat is ook waar het teken van de doop op wijst. Op de vergeving, op de afwassing van de zonde. En daarom gaan we Micha nu ook dopen. Micha, Jan, Adriaan, Grinwis, ik doop u. In de naam van de Vader. En in de naam van de Zoon. En in de naam van de Heilige Geest. Amen. Zingen we nu samen van Psalm 134, het derde vers, staande. Ja, doopouders, jullie hebben zojuist ja mogen zeggen. En hebben het er bij de doopzitting over gehad dat dat ja-woord niet zomaar een ja-woord is. Je wordt eigenlijk in het ambt bevestigd. Het ambt van ouders. Ieder die bij het doopvont heeft gestaan en die vragen beantwoord heeft met ja, die is ook in het ambt van ouder bevestigd. En een ambt, dat wil zeggen dat je een vertegenwoordiger bent van niemand minder dan de Heer Jezus Christus. En dat je van hem een taak hebt gekregen. En in het geval van de ouders is dat de taak om de kinderen bij de Heer Jezus te brengen. En ik wens jullie met dat jawoord van harte Gods zegen en ook Gods genade toe. Want dat hebben wij nodig als zondige mensen. Wie zijn wij om de Heer Jezus Christus te vertegenwoordigen? Maar de Heere die wil ons gebruiken om onze kinderen bij hem te brengen. Van harte Gods zegen toegewenst. Dan gaan wij samen met elkaar het dankgebed bidden. Zoals we dat in de doopsformulier vinden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden nu ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u dit gedoopte kind door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat hij christelijk en godvrezend opgevoed zal worden en meer zal groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat hij zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u hem en ons allen bewezen hebt, zal belijden en in alle gerechtigheid onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk zal strijden en mag overwinnen. Dan zal hij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Dan gaan we met elkaar uit de Bijbel lezen en dan nodig ik u uit om de Bijbel te openen. En na de schriftlezing, Micha is nu lekker rustig, dan gaan we de lofzang van Zacharias zingen en dan zal Micha weer naar de oppas gebracht worden. En dan mogen de kinderen van de zondagsschool ook naar de zondagsschool toe gaan. Maar we gaan eerst met elkaar lezen uit het Bijbelboek Micha en daarvan het vierde hoofdstuk. Micha is een beetje aan het einde van het Oude Testament. Met de kleine profeten. En dan lezen we van Micha hoofdstuk 4, de verzen 1 tot en met 5. En daarna gaan we verder bij vers 14 van hoofdstuk 4, helemaal het einde van het hoofdstuk, tot en met hoofdstuk 5, vers 4. Dus eerst Micha 4, vers 1 tot en met 5. Micha was een profeet die over Gods toekomst sprak. De nabije toekomst, de toekomst wat verder weg en uiteindelijk over het laatste der dagen. En dat laatste der dagen, daar begint het mee in Micha 4. Maar in het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des Heren zal vaststaan op de top van de bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvels, en de volken zullen tot hem toevloeien. En vele heidenen zullen erheen gaan en zeggen, kom en laat ons opgaan tot de berg des Heren, en naar het huis van de God van Jacob, opdat hij ons leren, opdat hij ons onderwijzen van zijn wegen, en dat wij in zijn paden wandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal onder grote volken richten, dat is rechtspreken. En machtige heidenen straffen tot verre toe. En zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, dat wijn ploegscharen. En hun spiezen, hun speren tot sikkels, snoeimessen. En het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen. En zij zullen de krijg, de oorlog niet meer leren. Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. En er zal niemand zijn die ze verschrikken. Want de mond van de Heere der Heerscharen heeft het gesproken. Want alle volken zullen wandelen, elk in de naam van zijn God. Maar wij zullen wandelen in de naam van de Heere onze God. Eeuwig en altoos. Dan vers 14. Nu, rot u met bende, dat wil zeggen, groepeer de strijdmacht. Gij dochter van de strijdmacht. Hij zal een belegering tegen ons stellen. Zij zullen de rechter van Israël met de roede op de kinnebakken slaan. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij heen hen lieden overgeven, tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overige van zijn broeders zich bekeren met de kinderen van Israël. En hij zal staan en zal wijden in de kracht van de Heere, in de hoogheid van de naam van de Heere zijn Gods. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einde der aarde. En deze zal vrede zijn. Tot zover de schriftlezing. Zingen we dus nu samen van de lofzang van Zacharias, vers 2 en 3. En onder het voorspel mogen de kinderen van de zondagsschool naar de zondagsschool gaan. We zingen straks in antwoord op de prediking van Psalm 72 het vierde vers. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Psalm 72, het vierde vers, het amen van de prediking. Het thema is vanmorgen: Micha spreekt over Gods toekomst. Micha spreekt over Gods toekomst. En we hebben drie gedachten waarin we de tekst volgen. De eerste gedachte is het einde van Jeruzalem in Micha 4 vers 4. Nu groepeer u met bende, met de strijdmachten, gij dochter van de strijdmachten. Dat is Jeruzalem, die dochter. Want hij zal een belegering tegen ons stellen en zij zullen de rechter van Israël met de roede op de kinnebakken slaan. Dat gaat over het einde van Jeruzalem. Dan gaat het ook over een nieuw begin vanuit Bethlehem in vers 1 en 2a. En gij Bethlehem Ephrata zijt, gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dus dat is een nieuw begin vanuit Bethlehem. En de derde gedachte, dat is een rijke toekomst in het vrederijk. Vers 2b tot en met 4a. Dan zullen de overigen van zijn broeders zich bekeren met de kinderen van Israël. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam van de Heren zijn Gods. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einde der aarde. En deze zal vrede zijn. Dus Micha spreekt over Gods toekomst. Het einde van Jeruzalem, een nieuw begin vanuit Bethlehem en een rijke toekomst in het vrederijk. Dus allereerst het einde van Jeruzalem. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zijn we niet allemaal op de een of andere manier geïnteresseerd in wat er in de toekomst gaat gebeuren? Willen we allemaal niet op de een of andere manier toch graag weten wat ons te wachten staat? En dan gaat het over de zeer nabije toekomst. We hadden het in de consistorie nog even over. Zou het vanavond nou gaan dooien of zou het nog weer gaan ijzelen? Dat is de hele nabije toekomst. Je kan je ook afvragen, zal ik die baan krijgen waarvoor ik gesolliciteerd heb? Hoe zal het met de economie gaan? Hoe zal het gaan met de ontwikkelingen in China en in Rusland? En als ouders, als doopouders, ben je natuurlijk ook benieuwd naar de toekomst van je kind. Van jullie Micha. Zal het een rustige jongen worden? Of is hij heel actief? Wat voor beroep zal hij gaan uitoefenen? Doet hij het goed op school? Bezig zijn met de toekomst is van alle tijden. God heeft in zijn woord ons zicht gegeven op de toekomst. En onze toekomst heeft alles te maken met hoe we vandaag in het leven staan. Het heeft alles te maken met hoe wij met onze doop omgaan. Want wat betekent die doop nou eigenlijk in ons leven? Of zijn we er helemaal niet mee bezig dat we gedoopt zijn? Denk je daar eigenlijk niet aan? De doop die plaatst ons in een nieuwe realiteit. De doop wijst ons op het afwassen van je oude zondige leven en van het opstaan in een nieuw leven met Christus. De doop zegt, jij hoort bij Christus. En daarom moet je het evangelie geloven. En met je leven laten zien dat je hem lief hebt boven alles. Daar wijst Gods verbond soms op. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die drie enige God, die heeft zich verbonden aan ons en onze kinderen. Hij schenkt ons voor dit leven en het toekomende leven zijn trouwe zorg als Vader, de vergeving door zijn Zoon en de heiligmakende werking van de Heilige Geest. Hij heeft zich aan ons verbonden en dat vraagt van ons dat wij verbonden zijn met hem. In een hartelijke liefde. Waarin uitzicht die liefde? In gehoorzaamheid, in trouw, en in dankbaarheid. Het probleem in Micha's tijd was niet dat God zijn volk vergeten was, maar dat dat volk hun God vergeten was. Het probleem was niet dat God er niet wou zijn voor zijn volk, maar dat dat volk er niet was voor God. Die verbondenheid, God had zichzelf met zijn volk Israël verbonden, maar die wederkerige verbondenheid van het volk met God, dat was er niet. Integendeel, en dat bleek vanuit alles wat daar in die maatschappij aan de hand was. Dat bleek uit het zinloze geweld wat daar was. Dat bleek uit de leiders van het volk die zo corrupt als je maar zijn kan waren. Die geld verdienden over de rug van arme mensen heen. Het bleek uit het feit dat mensen stelen van elkaar, oneerlijk handel drijven. Allerlei zonden in de maatschappij en het was zo erg dat iedereen daar inmiddels zo aan gewend was dat ze de normaalste zaak van de wereld waren. En als je mensen erop aansprak, dan zeiden ze, ja, maar iedereen doet het. Weet u nog een aantal weken geleden dat ik daarop gewezen heb, dat argument iedereen doet het, dat is de logica van de duivel. Dat was er dus in de maatschappij aan de hand. Maar ook op godsdienstig vlak was er van alles aan de hand. Met name onder koning Agas, waaronder tegen wie ook Micha geprofeteerd heeft, was er afgoderij. Die ging daarin voor, die koning. Een andere god dan Yahweh werd er gediend. Profeten waren er die vals profeteerden. En wat was dat dan, dat valse profeteren? Nou, ze kwamen altijd met een positieve boodschap. God houdt van je, hij is met je. Wie je ook bent, wat je ook doet. God houdt van je en je hoort bij hem. En je zonde maak je daar maar niet druk om hoor. Die worden toch wel vergeven. Dat zijn de valse profeten die alleen maar van vrede spreken. Micha, die is samen met zijn tijdgenoten, twee wat bekendere profeten, Hosea in het noordelijke rijk en Jesaja, is hij degene die door God geroepen is om het eerlijke verhaal te gaan brengen. Micha was een profeet die bereid was om de misstanden en de zonden van zijn tijd in alle ernst te benoemen en te bestraffen. En hoe kan het ook anders? Want zijn naam betekent, wie is als Yahweh? Wie is als de Heere? Micha weet het antwoord, niemand is als de Heere. De Heere is heilig. En waar wij mensen gewend raken aan de zonde en zeggen, ach ja jongens, tijden veranderen. En de wijze waarop mensen denken, dat verandert natuurlijk ook mee. En wat vroeger nauwelijks voorkwam, dat doet nu iedereen. Ja, je moet met je tijd meegaan, nietwaar? Waar we ons vroeger zo druk over maakten, dat dat echt niet kon, daar kijken we nu toch wat anders naar. Wat we 10 jaar geleden zonde noemden, dat noemen we vandaag de dag gebrokenheid. En over nog eens 10 jaar zeggen we, waren we vroeger niet veel te star? Waren we niet veel te bekrompen in ons denken? Zo veranderlijk als wij zijn, zo veranderlijk is God absoluut niet. God is wat hij altijd al was. Hij is wie hij is aan het begin van de schepping, ten tijde van de Heer Jezus, vandaag tot aan de wederkomst. Ja, eeuwig zal hij zijn wie hij is, heilig. Hij is altijd dezelfde. Hij heeft altijd een afkeer van de zonde. Hij toornt over corruptie. Hij is heilig verontwaardigd over afgoderij. En hij oordeelt over valse profeten. Hij zegt tegen zijn volk bij monden van Micha, als jullie zo doorgaan, dan neem ik mijn bescherming van jullie weg. Dan geef ik jullie over in de handen van vijanden. Dat is de ernstige boodschap die Micha moet brengen aan de inwoners van Jeruzalem. Micha kent de Heere. Hij weet het antwoord op de vraag, wie is als de Heere? En hij ziet de zonde van het volk en hij weet, het kan niet anders dan dat die heilige God straks gaat oordelen. En God gaat dat doen door een groot leger vanuit het oosten te sturen. Het leger van Assyrië. In dat licht moeten we vers 14 van onze tekst lezen, hoofdstuk 4, vers 14. Nu rot u met de bende, de herziene heeft, groepeer u, dochter van de strijdbende. Want zij gaan een belegering tegen ons opstellen. En zij zullen de rechter van Israël met de roede op de kinderbakken slaan. Wat bedoelt Micha hiermee te zeggen? De dochter van de strijdbende, dat is Jeruzalem. En die rechter van Israël, daarmee bedoelt hij de koning die in Jeruzalem regeert. Dus de herziene zegt dat dan in een wat oudere taal, of de Statenvertaling zegt in wat oudere taal, de roede op de kinderblak. De herziene die zegt met een stok op de kaak slaan. Nou, als je in het Midden-Oosten op de kaak geslagen werd, dan was dat de meest vernederende behandeling die je maar kon krijgen. Dat is ook met de Heer Jezus gebeurd, hè. Dat hij vastgebonden werd, zijn handen, zodat hij zich niet kon verdedigen. Dat ze hem geblinddoekt hebben of een doek over zijn hoofd en hem vervolgens geslagen hebben, profeteert tegen ons. Wie heeft u geslagen? Een ontzettend vernederende behandeling. Micha zegt, Jeruzalem en de koning daar op de troon zullen een ontzettend vernederende behandeling moeten ondergaan. Want de zonde van het volk, het verval in de maatschappij, dat verlaten van God, dat leidt ertoe dat Jeruzalem, dat politieke en godsdienstige hart van Israël, omsingeld wordt door een legermacht en dat er een belegeringswal tegen aangezet wordt. En dat de koning op de troon, de zoon van David, aan wie dat eeuwige koningschap was beloofd, die koning zal van de troon gestoten worden en een diepe vernedering ondergaan. De Heere neemt zijn zegen, neemt zijn bescherming weg. Dat is Micha's profetie over de nabije toekomst. Het einde van het koninkrijk, het einde van de hoofdstad, het einde van de dynastie van koning David. Gemeente, wat Micha zag, dat zien wij in onze tijd ook. Verharding in de maatschappij. Egoïsme. Rijken die over de rug van de bevolking rijker worden. Een toename van geweld. Dat zien we in de maatschappij terug, maar ook in de kerk, het geestelijke verval. Grote ontkerkelijking. Afgoderij. De God van de welvaart, de God van de mammon neemt een steeds grotere plaats in, ook in het leven van mensen in de kerk. En zoveel kerken waar het feel-good-evangelie wordt gebracht. Het feel-good-evangelie, het evangelie waar zonde niet meer benoemd wordt. En wat uiteindelijk ertoe leidt dat mensen de boodschap van genade niet meer begrijpen. Een evangelie zonder zonde is ook een evangelie zonder genade. Het zijn de valse profeten van deze tijd. En als je dat ziet, gemeente, dan zie je net als Micha, dit gaat niet goed. Want God is heilig. En als de wereld en vooral ook in de kerk die onheiligheid in zo'n rap tempo toeneemt, dan kan Gods oordeel niet uitblijven. Want God is een God die op het nauwst betrokken is op zijn wereld. En op zijn schepping. Hij is niet zoals sommige mensen die zeggen, joh, wat jij doet, dat moet je helemaal zelf weten. Zolang je er niemand mee lastig valt, zal je mij er niet over horen. Nee, God heeft zich met zijn wereld en met de mens verbonden. En het raakt hem tot in het diepst van zijn wezen als die wereld van hem niets meer wil weten. En hij wil die wereld wakker schudden door zijn oordelen. Net als in de tijd van Micha. Maar ze wilden niet luisteren. En daarom heeft God die oordelen doorgezet. Er is nog een stuk uitstel gekomen. In Hiskia zijn tijd. Bij wie Micha ook geprofeteerd heeft. Maar daarna is Jeruzalem door de Babyloniërs verwoest. En de koning op Davids troon wordt verstoten en weggevoerd. Dat is de toekomst waar Micha zijn volksgenoten op voorbereidt. En hij waarschuwt ze. Hoe zouden ze gereageerd hebben op die boodschap? Hoe zou u reageren op zo'n boodschap? In verdriet? In wanhoop? Er komt dus werkelijk een einde aan Davids koningschap. Maar wat dan van alle beloften die God aan David gedaan heeft? Want uit Davids nageslacht, daar zou toch de Messias uit voortkomen? Daar zou toch de heerser uit voortkomen die werkelijk vrede zou brengen? Wat is er over van die belofte van de vredevorst? Is aan dat verbond dat God met David gesloten heeft voorgoed een einde gekomen? Zegt God nu, je hebt je kans gehad, het is voorgoed over en uit? Wie met die vragen worstelt, die met die vraag worstelt of het misschien zo kan zijn dat je je kans van de Heere gehad hebt en dat het nu over en uit is, die mag ik vandaag wijzen op een heerlijke zin uit het doopsformulier. Een zin die je eigenlijk gewoon moet onthouden. Als wij door zwakheid in zonde vallen, wat moeten we dan doen? Het doopsformulier zegt niet wat je wel moet doen, maar het doopsformulier zegt wat je niet moet doen. Het doopsformulier zegt, je moet niet aan Gods genade twijfelen. Het doopsformulier zegt, je moet ook niet in die zonde blijven liggen. Je moet gaan denken vanuit het verbond. Want het is een eeuwig verbond. En eeuwig betekent dat het niet ophoudt. Eeuwig betekent dat is een verbond waar je altijd weer op terug kan vallen. Als je terugkeert naar de Heere. Als je je zonde aan Hem eerlijk beleidt. Als je je oprecht bekeert van je zonde, dan zal je ervaren zijn genade is oneindig groot. En bij God is altijd weer een nieuw begin mogelijk. En daar wijst ons de tweede gedachte op. Een nieuw begin vanuit Bethlehem. We lezen het in vers 1. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Jeruzalem zal vallen. De dynastie van David in Jeruzalem wordt beëindigd. Maar gemeente, we hebben het bij de geschiedenis van Noach ook gezien. En we zullen het zien. Gods oordeel is geen punt. Gods oordeel is een komma. Door het oordeel heen opent God de weg van de genade. En dat zien we in onze tekst. De Heere kiest Bethlehem uit. Bethlehem Ephrata. Waarom staat daar Ephrata bij? Nou, er is nog een Bethlehem in het noordelijke rijk. Net als dat we zeggen Rozenburg, Zuid-Holland, dan bedoelen we het Rozenburg hier vlakbij, niet het Rozenburg, het dorp in de gemeente Haarlemmermeer. Bethlehem Ephrata. Begint God daar iets helemaal nieuws? Nee, niet iets helemaal nieuws. Hij kiest opnieuw Bethlehem uit. Want jongens en meisjes, wie kwam daar vandaan? Uit Bethlehem. Welke koning? Koning David. Koning David is daar geboren en is daar van de kudde weggehaald om koning te worden. Hij was toen nog geen koning, hij was een herder. De Heere heeft uit Bethlehem David bij de kudde vandaan geroepen om koning te worden. En Micha mag nu een paar honderd jaar later zeggen, de Heere gaat opnieuw zoiets doen. Terwijl Jeruzalem in puin is, terwijl Bethlehem een bezet gebied is, net als vandaag. Bezet door de Palestijnen, zegt de Heere, ik ga daar beginnen waar ik eerder al begonnen was. Zo is de Heere. Misschien is jouw leven ook wel een puinhoop. Misschien heb je er zelf wel een puinhoop van gemaakt. Van alles kapot gemaakt in je leven. Relaties kapot gemaakt, vriendschappen kapot gemaakt. Misschien ben je vroeger hier ook wel de kerk binnengebracht om gedoopt te worden. God heeft zich toen aan je verbonden. Hij heeft gezegd, je hoort bij mij. Maar je moet vanochtend eerlijk zeggen, ik heb God de rug toegekeerd. Ik ben mijn eigen weg gegaan. Nou, dan heb ik heel goed nieuws vanmorgen. God wil iets nieuws beginnen in je leven. En hij roept je vandaag op om opnieuw te beginnen. Ja, maar ik heb er een puinhoop van gemaakt. Nou en? We hebben in onze tekst juist te maken met een God die op de puinhopen van het leven iets nieuws wil en kan beginnen. Is dat geen goed nieuws? Geweldig nieuws als je weggelopen bent bij God. Geweldig nieuws als je niet weet waar je moet beginnen om de puinhoop van je leven aan te pakken. Begin maar om met die puinhoop naar de Heere te gaan. Ik mag de God van de Bijbel verkondigen die aan het werk gaat waar niets te vinden is. Waarvan mensen zeggen, wat moet daar nou van worden? Zo'n klein bezet dorpje Bethlehem. Heb je het door? Hoor je zijn roepstem? Keer toch terug naar de hemelse Vader. Hij weet raad met je leven, want hij is vol vergeving. Hij is vol genade. Hij wijst je niet af. Hij neemt de zondaar die tot hem terugkeert in genade aan. Hij wil niet dat je verloren gaat en dat je op je eigen wegen verder gaat. Hij wil dat je terugkeert tot hem. Bethlehem Ephrata. Een plaats van niets. Een onbetekenend plaatsje. Een paar schaapsherders wonen er. Als er staat, bent u te klein om te wezen onder de duizenden van Juda, dan wil dat zeggen, het is zo klein dat ze nog, als ze tot de strijd toe opgeroepen worden, niet eens lukt om 1000 gewapende mannen op de been te krijgen. Daar gaat God opnieuw beginnen. Niet Jeruzalem, maar het onbetekende Bethlehem. En wat gaat God daar doen? Dat lezen we ook in de tekst in vers 1. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Een nieuwe heerser wordt in Bethlehem geboren. Jongens en meisjes, jullie weten vast wel wie Micha daarmee bedoelt. Wie wordt er geboren in Bethlehem later? Eerst koning David. Maar een aantal eeuwen later wordt de Heer Jezus daar geboren. Voor wie wordt de Heer Jezus geboren? Daar zegt, geeft de tekst ook antwoord op. Uit u zal mij voortkomen. Dat wil zeggen, zal voor mij voortkomen. De Heer Jezus die wordt daar geboren voor mij, met een hoofdletter, voor God de Vader. Is dat niet heel apart? Jezus is toch voor de wereld gekomen? Maar hier zegt de tekst voor mij. Waarom staat dat er? Omdat de Heer Jezus ten diepste gekomen is om het werk van zijn Vader te doen. Hij is gekomen om het eeuwige plan van zijn Vader uit te voeren. De Vader die zich aan zijn schepselen verbonden had. De Vader die wereld zo lief had. De Vader die niet wilde dat die wereld verloren gaat in zonde en schuld. Daarom zei de Vader, mijn zoon, ga jij naar de aarde. Jij moet precies aan de mensen gelijk worden. Jij moet in de baarmoeder van een jonge vrouw gaan afdalen. En jij moet gaan doen wat het nageslacht van David niet is gelukt. Om een eeuwig koningschap te bewerkstelligen. En de mensen te leren om in Gods wegen te wandelen. En door zo zelf volkomen gehoorzaam te zijn, zonder zonde. Zo zal de Heer Jezus de perfecte, de volmaakte heerser zijn. Micha mag profeteren van een nieuwe toekomst die straks zal aanbreken als er een volmaakte heerser in Bethlehem geboren wordt. Dat is het keerpunt van de geschiedenis. Zijn geboorte, die we volgende week gedenken. Het keerpunt in de geschiedenis als Gods zoon in Bethlehem geboren wordt. In Micha's dagen moest het allemaal nog gebeuren. En dat zou nog eeuwen duren, zegt vers 2. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Juda en zijn hoofdstad en het noordelijke rijk zullen eerst overgegeven worden, zegt Micha. Er zullen eeuwenlang vreemde heersers heersen. Tot de tijd dat ze baren zal. En dan begint de tijd dat hij zijn broeders zal bekeren, zegt de tekst. Letterlijk staat er dat hij zijn broeders zal terugbrengen bij de kinderen van Israël. Er vindt een terugkeer plaats van de Joden naar hun land. En er zal ook een geestelijke terugkeer zijn. De bekering van het Joodse volk in het laatste der dagen. Gemeente, wij staan nu bijna 27 eeuwen nadat Micha dit geprofeteerd heeft. En Micha die stond er allemaal nog voor. Maar hij was zeker van zijn zaak. En waarom was hij zeker van zijn zaak? God had het tegen hem gezegd. En wij staan erachter. En daarom kunnen wij alleen nog maar zekerder zijn van onze zaak. God heeft het destijds naar Micha verteld. Micha heeft erover geprofeteerd. En wij hebben mogen zien dat dit alles vervuld is. Wat is vervuld? Die belegering van Jeruzalem. Die laatste koning die weggevoerd is naar Babel. Eeuwenlang andere heersers in het beloofde land. Geen nazaad van David meer op de troon. En toen in Bethlehem Ephrata, waar Jezus Christus is geboren. Het is allemaal precies zo uitgekomen als Micha geprofeteerd heeft. Hoe kan dat? Hoe kan Micha dit nou allemaal weten? Hoe kan hij zo nauwkeurig zijn? Heel eenvoudig, hij sprak namens God. En God staat boven de geschiedenis en God leidt de geschiedenis. Hij leidt al die grote wereldmachten, die liggen onder zijn heerschappij. Maar hij leidt ook de kleinste dingen, tot de geboorte van kinderen aan toe. Alles leidt hij en hij verkondigt ons de dingen daarvan die wij moeten weten. Hij verkondigt ons niet alles over de toekomst, maar wel de dingen die nodig zijn voor ons. En waarom moesten de gelovigen in Micha's dagen dit allemaal weten? Ze moesten leren geduldig te zijn. Jazeker, een moeilijke tijd zal aanbreken. Een tijd van strijd. Een tijd waarin er geen christelijke heersers zullen zijn, maar antichristelijke. Er komt een tijd dat er oordelen over de wereld zullen gaan, maar dat is niet het einde. Er zal een nieuwe heerser komen. En als hij komt, dan breekt een nieuwe toekomst aan. Dat is de boodschap van Micha. Dat is de toepassing daarvan. Ik zei het al, geduld hebben, want het zal geen eenvoudige tijd zijn. Maar Gods woord komt wel uit. Wis en waarachtig. Hou daarom vol. Blijf daarom trouw. Geef de moed niet op. Blijf hopen. En wees opmerkzaam. Dat moesten ze ook leren. In Micha's tijd, in Bethlehem, daar zal het gebeuren. Kijk uit naar die heerser uit Bethlehem. Wees verwachtingsvol. Dat is de boodschap van Micha. Is de boodschap van vandaag anders? Jongeren, is die boodschap nou van Micha, is dat nou rijker voor ons geworden of is dat armer voor ons geworden? Het is alleen maar rijker geworden. Ook wij moeten geduld hebben tot de komst van Christus. Maar dan niet meer als een kindje, maar werkelijk als heerser. Ja, en die tijd zal niet gemakkelijk zijn, maar de toekomst is wel zeker. Want wie bij deze heerser hoort en wie zijn vertrouwen op hem stelt, die zal in dat nieuwe rijk straks een plaats krijgen. In dat vrederijk, wat hij belooft. Dat is de derde gedachte, een rijke toekomst in het vrederijk. Want gemeente, daar loopt het op uit. Dat kind van Bethlehem. Die zal eens straks een heerlijke heerser zijn. En hij zal volbrengen wat Davids nageslacht niet kon. Een vrederijk stichten. Davids nageslacht. Die verliet de Heere en vergooide de zegen. Christus niet. Hij zal heersen waar de zon. Van waar de zon gaat om de grote aarde om. Zijn rijk zal geen einde hebben. En kijk eens mee in vers 3. Die eerste woorden, en hij zal staan. Dat wil zeggen, hij zal vaststaan. Davids rijk stond niet vast. Dat werd door vijandige machten omvergeworpen, omdat David en zijn nageslacht niet vast stond. Maar dat zal straks anders zijn. Deze heerser uit Bethlehem, die zal vaststaan. Zijn vrederijk wordt niet omvergeworpen. Het is andersom, hij zal voor eens en voor altijd met de vijanden afrekenen. Met alles wat de vrede bedreigt. En wat staat er dan nog meer? En hij zal vaststaan en zal wijden. Hij zal niet lijden met een harde hand. Maar wijden. Wijden zoals een herder zijn kudde wijdt. Jezus is de herderheerser uit Bethlehem. En dan zeg je toch ook, ja, hoe kan het ook anders dan dat hij in Bethlehem geboren werd? En hoe kan het anders dat in Bethlehem Efrata de herders straks als eerste deze boodschap horen? Hij is de herderheerser uit Bethlehem. En een herder, dat is iemand die tot in het diepst van zijn wezen verbonden is met zijn kudde. Die verlaat die kudde nooit. Hij is trouw. Hij laat het niet in de steek. En hij brengt die kudde bijeen. Hij laat ze niet maar overal een beetje rondzwerven. Nee, hij brengt ze alle bijeen bij hem. En die kudde, die zal groot zijn. Een menigte van mensen. En die kudde, die verzorgt hij met voedsel, met eten en drinken en met onderdak. En die herder die zorgt voor hun veiligheid. Die zorgt dat er bescherming is tegen de vijanden. Ja, hoe staat het er? In vers 3. En zij zullen wonen. Dat wil zeggen, zij zullen veilig wonen. Ze zullen in vrede wonen. Als er gesproken wordt over weiden, dan doet ons dat denken aan de herder. En dat spreekt van liefde. Liefde tot de kudde, van een relatie, van een verbondenheid met die kudde. In het vrederijk zal straks uit alles blijken hoe lief hij ons heeft. Ja, en deze zal vrede zijn, zegt vers 4. En dat is zoveel meer dan de afwezigheid van oorlog. Dat is vrede tussen God en zijn kudde. De doop getuigt ervan. Jezus brengt ons terug bij God en hij schenkt ons alles wat tot onze vrede dient. Die Zoon betuigt en verzegelt ons dat hij ons wast in zijn bloed. Zo worden we van onze zonde bevrijd. Die zonde die bracht de scheiding. Zo is het oordeel niet meer op ons. Want dat oordeel dat was op Jezus Christus. En zo worden wij, zegt het formulier, in gemeenschap met God geplaatst. Die gemeenschap dat is nu al een geestelijke gemeenschap. Maar straks zal die gemeenschap zijn voltooiing vinden als het koninkrijk van Christus aanbreekt. Vrederijk door hem gesticht hier op aarde. Tot, zegt het einde van vers 3... tot aan de einden der aarde. Gemeente, geloof je dat? Geloof je dat die tijd straks aanbreekt? Door dat kindje in Bethlehem geboren? Gemeente, wat een boodschap. Jezus Christus, geboren in Bethlehem, zal straks heersen. En hij zal het vrederijk doen aanbreken. En als je dat gelooft, dan heb je een hoopvolle toekomst. Jongens, wat een tijd zal dat zijn. Wat een heerser is hij. Door hem zullen we veilig wonen. Micha 4 hebben we gelezen. Lees het thuis nog eens een keer na. Over dat veilig wonen. Als zwaarden in ploegscharen worden omgesmeed. Geen speren meer, maar snoeimessen. Ieder onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom. Wat een wereld zal dat zijn. En let op. We zitten er nog veel dichterbij dan Micha erbij stond. Micha moest nog wachten op de geboorte. Wij leven na zijn geboorte, uitziend naar zijn wederkomst als hij zal eersen. Heb je jou overgegeven aan deze Here en aan deze Heerser? Alleen door het geloof in hem krijg je deel aan zijn rijk. Want vanuit onszelf kunnen we in zijn rijk niet komen. Maar als we ons overgegeven aan hem, dan zal hij ons en onze kinderen er brengen. Wat hebben we veel om naar uit te zien. Wat hebben we veel om hem voor te aanbidden. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, wat een rijke boodschap geeft u bij monden van uw profeten. Wat een rijke toekomst stelt u ons in het vooruitzicht. Ach Heere, en wat kunnen wij dan soms tobben over de toekomst. Over wat we morgen zullen eten. Over hoe het volgend jaar zal gaan. Over hoe het verder moet op tal van terreinen. Ach Heere, dan moeten we ook eerlijk zijn en zeggen, Heere, wat is onze blik toch kort. Wat zijn wij toch letterlijk en figuurlijk vaak kortzichtig. Terwijl u die rijke toekomst ver in het vooruitzicht voor onze ogen schildert. Terwijl we weten, het is alles nabij, nog veel dichterbij dan Micha kon bevroeden. Ja, Heere, dan weten we ook dat die twee dingen waarvan Micha misschien wel dacht dat ze samenvielen, de geboorte van de heerser in Bethlehem en zijn heerschappij. Wij weten dat daar een tijd tussen zit, dat u nu heerst in Jezus in de hemel, omdat u nog bezig bent om van uw broeders toe te brengen, om het evangelie over het tot aan het einde van de aarde eerst uit te laten gaan, zodat er hier op aarde een menigte zal zijn van mensen die u dienen en uw heerschappij erkennen en u uit de hemel verwachten. Wat een rijkdom, hemelse Vader, wat u ons alles zo geeft en wat u ons en onze kinderen betuigt en bezegelt in de heilige doop. Wat bent u een rijke God en wie is als u, dat u naar ons om wil zien. Heere, heb ook dank. De afgelopen week mochten er weer kinderen hier in de kerk naar de Vijf Kleurenclub komen. We bidden u, Heere, dat dat woord wat er gezaaid is, het kerstevangelie, dat het in hun harten zal landen en dat het vrucht zal dragen. En we bidden u ook, Heere, voor de contacten die er nu zo spontaan ontstaan zijn vanwege de armoede die ook hier in Abbebroek er is. Waar dorpsgenoten en de kerk samen mogen werken om in de nood te voorzien. Allereerst de lichamelijke nood, maar geef toch ook, Heere, dat er contacten mogen zijn om mensen te brengen naar deze heerser, bij wie werkelijk alle problemen opgelost kunnen worden. Dat alles, dat vragen wij van u, met dankzegging in ons hart. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij zingen ten slotte van die rijke toekomst met Psalm 122 vers 2. Als de stammen naar Gods naam genoemd zich zullen verzamelen in het nieuwe Jeruzalem. 122 vers 2. Thank you. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met uw kinderen. Amen.